Serious. Kira Kai.
Een scherm waar licht uitkomt. Een scherm dat door middel van pixels een nieuw leven creëert, waardoor ik totaal word opgezogen. En het kader om dit vierkante beeld heen traag laat vervagen. Het gevoel alsof mijn blikveld veranderd is, in alleen dat ene scherm. Mijn vingers bewegen in hoog tempo om in mijn virtuele lichaam leven te creëren. Mijn ogen schieten over de arena heen waar ik in beland ben. En het gevoel van adrenaline, van plezier en lichte irritatie vermengt zich tot een vaag gevoel dat naar en fijn voelt op hetzelfde moment. Dat vervreemdende gevoel, dat is lekker. Over en weer hoor ik Russen, Amerikanen, Chinezen door mijn headphones schreeuwen. Ontwijkend praat het in het Engels en tijdens het bedenken en bespreken van een strategie ren ik door de arena heen. Het ene na het andere wezen verschijnt met topsnelheid voor mijn ogen en ik moet richten schieten binnen millisecondes. Bam! Dood. Lekker. Voelt goed. Volgende. Nog hoger in de ranking, dus ik vorder. Nog een keer. 19:45. 21:30. 23:15. 3:20. Mijn ogen zijn droog en mijn lichaam stijf. Versuft word ik uit mijn nagebouwde leven gerukt. 3:30. Ik moet nog even landen in het reële leven. Nog op de wolk van mijn game en de gebeurtenissen uit mijn game, die ik met niemand kan bespreken, stap ik mijn bed in. Ik heb me altijd verbaasd over gamen. Hoezeer het je kan opslurpen en hoe lang het na het stoppen nog kan voortleven in je hoofd. Over het feit dat gamen meestal in een negatief daglicht staat. Maar ik geloof niet dat het alleen maar negatief werkt. Ik denk ook zeker dat het positieve kant heeft. Maar wat zijn die dan? Dat ga ik onderzoeken met behulp van een game-expert. Ik ga in gesprek met Koen Schobbers. Hij was de allereerste e-sporter met een topsportstatus en is een specialist op het gebied van game-educatie. En zelf heeft hij 2 bedrijven in de gaming-industrie. Welkom!
Ja, dankjewel Kira. Leuk!
Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, hoe ben je zelf in de game-wereld gerold?
Dat komt eigenlijk door mijn vader, moet ik toegeven. Toen ik heel klein was, wilde ik altijd racen. Dus karten, motorrijden als hobby. Maar dat was te duur en te risicovol. Dus toen vond ik eigenlijk mijn uitweg in racegames. En mijn vader die zorgde er wel voor dat ik dan een PlayStation 1 en toen de 2 en zo noem maar op. En even later in 2006 vond hij de game Trackmania. En de game Trackmania is uiteindelijk de game die ik professioneel ben gaan spelen. Dus dat was mijn ingang.
En voor de mensen die een beetje niet zo heel veel van gamen weten, wat is Trackmania?
Trackmania is een race game waarbij je dus tegen anderen online kan racen. En het is een hele grote game, grote community. Vroeger groter dan nu, moet ik toegeven. Maar een onwijs leuke game.
En wat is zelf op dit moment jouw favoriete game?
Oeh, wat een vraag. Voornamelijk aan het werk, omdat ik eigenlijk mijn werk leuker vind nu dan het gamen zelf. Maar als ik een keuze moet maken, dan vind ik Call of Duty Mobile vind ik heel erg leuk.
Ja.
Rocket League vind ik ook tof. En ik kijk nog altijd Trackmania streams, want ik ben nog altijd wel onderdeel van de community. Dus veel vrienden daar.
Oké. En zelf als ik denk aan gamen, denk ik vooral aan het vermaken van. Maar gamen wordt tegenwoordig ook vaak ingezet in het leger om dingen te oefenen. Waar worden nog meer op leerzame wijze games ingezet?
Nou, als je kijkt bijvoorbeeld ook naar de serious games, hè, waar we het dan in feite over hebben. Dus je hebt inderdaad Defensie die daar gebruik van maakt. Maar je hebt ook op scholen dat er serious games gemaakt worden om de aandacht er beter bij te houden. Dus daar zie je het terug. In de geneeskunde zie je het ook terug. Bij de revalidatie bijvoorbeeld van mensen. Dat ze door middel van bepaalde games bepaalde bewegingen moeten maken. Maar omdat ze dan op de game letten en niet op de beweging, gaat de revalidatie weer beter. Dus ik denk dat dat een paar mooie voorbeelden zijn van de inzet van serious games, ja.
En ik had ook al gelezen dat games soms helpen bij mentale problemen. Hoe werkt dat dan?
Ja, dus het is natuurlijk on the edge. Want een game kan ervoor zorgen dat je juist in een mentaal probleem terechtkomt. Maar kan je er ook uithalen. Dus het heeft 2 kanten eigenlijk, hè, dezelfde munt. Het nadeel van een game kan zijn dat iemand zich in de game verliest. En dan ga je richting de gameverslaving toe natuurlijk.
Ja.
Nou, uiteindelijk kan op basis daarvan ook in de realiteit depressie optreden bijvoorbeeld. Omdat alles in de game wel lukt en in het werkelijke leven niet. Ja, en uiteindelijk tellen de resultaten in je echte leven en helaas niet in de game. Maar aan de andere kant, als je een vorm van depressie hebt of andere mentale problemen, dan kan een online community, een online game, sowieso game in het algemeen, ook heel erg helpen. Omdat het een lage barrière is om met mensen in contact te komen. Om met mensen te spreken, je ziet niet het gezicht, je ziet niet of iemand nou, weet je, welk haarkleur iemand heeft, of iemand dan een witte huid heeft of een donkere huid, dat maakt allemaal niet uit. Dus het is makkelijker om met mensen in contact te komen, om met mensen over dingen te praten en op die manier eigenlijk wel weer sociaal interactie te hebben met de omgeving. Zeker als dat in de realiteit een stuk minder lukt vanwege bijvoorbeeld een mentale problematiek, dan biedt een game een hele goede uitweg om makkelijk en laagdrempelig met anderen in contact te komen.
En dus de mentale problemen kunnen een oorzaak zijn en een gevolg van gamen?
Ja, absoluut. Het is balanceren op een munt. Want ga je te ver en te diep in een game en wordt dat als het ware je nieuwe leven, ja, dan is dat een uitweg voor de realiteit en dat moeten we natuurlijk niet hebben. Het kan wel iemand helpen, maar uiteindelijk moet je de skills die je dan opbouwt in het contact met anderen online, moet je wel in de realiteit gaan uitvoeren.
En je zei, je kan te ver gaan in een game. Wanneer ga je te ver in een game?
Ja, wanneer ga je te ver? Er zijn dus, want gameverslaving by itself heeft best wel een definitie eraan hangen.
Maar ja.
Kort door de bocht heb je, een van mijn modellen is de spelschijf van 5. En daarin geef ik ook les. En dat is slaap, studie, sport, sociaal en spel. Nou, wanneer spel een negatieve invloed heeft op die andere S'en, dus bijvoorbeeld slaap of studie, sport of sociaal leven, dan begint het vaak met een paar regeltjes, gesprekken met pap of mam, dat soort zaken. Maar des te meer S'en zijn aangedaan en des te ernstiger ze zijn aangedaan, dus eigenlijk des te meer impact een game heeft op je dagelijks leven en functioneren, des te meer problematisch de situatie. En zodra een game echt een negatieve invloed gaat hebben op jouw dagelijks functioneren, dus op die balans met die 5 S'en,
ja,
dan is het wel belangrijk om een stapje terug te doen.
Oké. En we hadden het net al over mentale problemen, maar zijn er innovaties op het gebied van games die mogelijk gaan helpen met mentale problemen?
Ja, er is een hele mooie game en die heet Mindlight. Absoluut een game om even op te zoeken. Mindlight is een game waarbij je hoe ga ik dit uitleggen? Je krijgt een sensor op je hoofd.
Ja.
En die sensor die meet activiteit in de hersenen. En wanneer jij stress gaat ervaren, dan in de game, je hebt een lampje op je hoofd in de game als het ware. En dat lampje wordt dan niet fel, zeg maar. Dus wordt minder fel.
Ja.
Wanneer je rustig bent in de hersenen, dan wordt dat lampje feller. Kun je dus meer van de map zien. Want je speelt als het ware met een karakter door een heel een donkere wereld. En des te feller dat lampje, des te beter je weg kan vinden en uiteindelijk de levels kan spelen. Dus de bedoeling is om een kind dan zo rustig mogelijk te krijgen. Dus mentaal zo min mogelijk stress, waardoor hij zo makkelijk mogelijk door die game speelt. En dat blijft goed te werken. Was ook toevallig recent nog in het nieuws ook, Mindlight.
Wow, dat klinkt wel indrukwekkend. Want als ik zelf wel eens een game speel, dan word ik altijd heel snel een beetje, krijg ik een opgefokt gevoel. Maar wat voor effect hebben games eigenlijk op onze emoties?
Nou, ik vind het een hele mooie vraag, want voor mijn bedrijf Parents of Play is dit iets wat we ook aan opvoeders leren. Dus je hebt namelijk uppers en je hebt downers. Nou, de upper games, dat zijn games waardoor je gestimuleerd wordt. Dus dat zijn games waar je bijvoorbeeld geïrriteerd door wordt of harder door gaat praten of eventueel schreeuwen of op je tafel slaan of dat soort zaken. En de downer games zijn games waar je rustig van wordt. En iedereen heeft zo zijn uppers en zijn downers en dat kan per persoon verschillen. Dus de ene jongen die heeft game X en Y en de andere heeft A en B. En het interessante is dat upper games, en veel bekende upper games zijn toevallig ook shooters. Denk aan een Fortnite, Counter-Strike. Vaak zijn shooters, online shooters, wel uppers. Het interessante is dat als je daar inzicht in krijgt, dat je ook voor jezelf kan bepalen van oké, weet je, ik kom nou terug van school, ik ben lichtelijk geïrriteerd, dus ik moet geen upper spelen, maar een downer. En dan kom ik weer tot rust en dan kan ik me daarna weer beter focussen. Dus uiteindelijk als je inzicht krijgt in je persoonlijke uppers en downers, dan kan je daarmee gaan spelen door de dag heen.
Dus de verschillende categorieën die je binnen games hebt, hebben ook verschillende effecten op jou als mens?
Ja, absoluut. Maar dat verschilt dus wel weer per persoon. Dus de ene vindt shooters bijvoorbeeld heel erg ontspannend, maar voor de andere, dan is het een downer. Maar voor een andere persoon is het een upper. Tegelijkertijd is misschien een avontuurlijke game zoals een Red Dead Redemption of een Zelda Breath of the Wild is voor iemand een downer. Vaak zijn avontuurlijke games downers. Maar voor iemand anders is dat misschien een upper. Dus het is denk ik belangrijk voor mensen zelf om erachter te komen als ze een game spelen. Van word ik hier nou geïrriteerd door of juist heel erg gestimuleerd of ga ik schreeuwen? Of word ik juist heel rustig door het spelen van deze game?
Oké, tof. En zelf ben ik niet echt een gamer, maar ik heb wel ooit CSGO gespeeld. En dan moet ik het goed zeggen, Counter-Strike Global Offensive, bij anderen. En dat is een online schietspel. Maar wat zegt dat over mij? Dat ik wel aangetrokken ben tot dat spel, maar bijvoorbeeld niet tot langdurige games zoals The Elder Scrolls.
Ja, iedereen heeft zo zijn of haar voorkeuren. Kijk, het interessante van games is dat er bepaalde behoeften voldaan worden die anders zijn per game. Kijk, je hebt inderdaad bijvoorbeeld de Elder Scrolls, maar elke game heeft verschillende componenten. En Counter-Strike is gewoon is kort en krachtig. Hè. De rondes zijn als het ware 2 minuten per keer. Het is 5 tegen 5. Het is met een team, dus er zit een sociale component aan vast. Je krijgt heel veel feedback ook uit die game, eigenlijk constant. En bij een avontuurlijke game gaat dat vaak wat langzamer. In Counter-Strike is het heel erg direct. Ja, zegt het nou echt iets over je persoonlijkheid? Kijk, weet je, miljoenen mensen spelen shooter games. En ik geloof ook niet, en dat is trouwens bewezen met onderzoek ook van Oxford, dat mensen die shooters spelen niet op latere leeftijd, eenmaal jong volwassen, meer kans maken om een wapen te pakken en die vervolgens in de realiteit te gebruiken. Dus ik denk dat iedereen heeft een vorm van entertainment. De ene vindt een comedyfilm leuk, de ander vindt een actiefilm leuk, de ander vindt een autofilm leuk. En dat is eigenlijk ook zo met games. Het is gewoon een beetje, ja, hoort bij je karakter. Het ene vind je gewoon leuker dan het ander. Een
soort smaak.
Ja, het heeft inderdaad te maken met smaak. En natuurlijk zit er wel een beetje een poolfactor in van ja, waarom trekt CSGO jou dan?
Ja.
En een andere game niet. Maar dat is inderdaad heel erg persoonlijk. Kijk, ik ben echt een racer. Ik heb ook heel lang Call of Duty Modern Warfare 2 gespeeld overigens. Maar van in hart en nieren ben ik een racer. Ja, waarom ben ik nou heel erg getrokken tot racen? Ja, weet niet. Dat zit in me. Daar heb ik altijd interesse in gehad. Want ik ben zelf heel erg competitief. Ik hou van snelheid. En ik denk dat elk persoon, als je echt goed naar jezelf gaat kijken en reflecteren, dat je er wel achter komt waarom je een bepaalde type game graag speelt.
Oké. En als ik omheen kijk, zie ik eigenlijk dat meer jongens dan meiden in mijn omgeving gefixeerd zijn op gamen. Hoe komt dat?
Ja, dat is een hele interessante vraag. Als we kijken sowieso naar gamen, dus in de brede zin van het woord, en we gaan terug naar de data, dan is de balans nu 52% man en 48% vrouw. Dus ook heel veel vrouwen gamen, maar voornamelijk op de mobiele telefoon. Terwijl de jongens, die gamen voornamelijk op bijvoorbeeld consoles of de computers. En als we kijken dan naar de type games, bijvoorbeeld shooters trouwens. Vroeger of vanuit de jeugd zie je dat vaak jongens die gaan pistooltjes spelen of zo. Of legertjes spelen buiten in de speeltuin. En vrouwen zijn toch meer bezig met bijvoorbeeld het poppenhuisje. En dat is trouwens helemaal niet stigmatiserend bedoeld. Maar er zit natuurlijk vanaf vroeger af aan al een beetje een verschil natuurlijk in jongen zijn of een meisje zijn. En ja, jongens zijn van nature toch wel wat meer geïnteresseerd in zulke shooter games bijvoorbeeld. Terwijl vrouwen misschien veel meer geïnteresseerd zijn in de Candy Crush, de Angry Birds, de mobile games dus in het algemeen.
En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar stream of naar PlayStation games, zijn die dan ook misschien meer gefixeerd op jongens?
Ja, wat je wel merkt is dat de sponsorships bij toernooien vaak meer ook op mannen gedoeld zijn. Dus wij kijken naar een livestream en ook de environment. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar Twitch. Nou, Twitch, als je kijkt naar hoe Twitch werkt, is dat genderneutraal in feite.
Ja.
Naast het feit dat heel veel streams hebben natuurlijk mannen, omdat heel veel mannen competitieve games spelen. Meer dan vrouwen ook natuurlijk. Maar de vrouwen doen het vaak gek genoeg beter op een platform als Twitch dan veel mannen. En dat heeft ook met onbalans te maken. Want kijken we naar de geneeskunde, dan heeft een man weer vaak een betere uitgangspositie dan een vrouw. Omdat je toch een bepaalde balans wil hebben. Als er heel veel mannen op een platform zitten en er zijn vrouwen aan het livestreamen, dan trek je natuurlijk automatisch meer aandacht. Ja, dat zijn wel een aantal verschillen. En één ding om leuk te benoemen is dat de vrouwen wel absoluut in opkomst zijn, ook in de competitieve gaming-industrie. En er zijn ook toernooien specifiek voor vrouwen. Zo heb je namelijk Girl Gamer Festival. Dat wordt georganiseerd door een goede vriend van mij, Fernando uit Portugal. En dat doet hij met Grow Up Esports. En dat evenement, dat is over de hele wereld op een aantal locaties. Nu niet, tijdens corona natuurlijk. Maar dat event is specifiek voor vrouwen. En er zijn dan ook vrouwenbrands, dus echt brands, make-up brands, dat soort zaken, die dan zulke evenementen sponsoren. En dat is wel ook heel mooi om te zien.
Dus er is toekomst voor de vrouw in de gamingwereld.
Oh, absoluut. Ja, zeker. Het enige waar veel vrouwen tegenaan lopen is het feit dat als ze online vervolgens praten, dat ze wel eens vervelende reacties ontvangen. En er zijn meerdere mensen in Nederland die dat kunnen beamen, helaas. Ja, ik weet niet. Dat is iets waar de community zichzelf met de tijd, denk ik, overheen moet zetten.
Ja.
En je ziet ook dat vrouwen voornamelijk in vrouwenteams spelen. Mannen spelen voornamelijk in mannenteams. Je zou je kunnen afvragen waarom eigenlijk. Want je speelt games, weet je. Het is geen voetbal. Dus,
ja, precies.
Dat zijn interessante discussies waar eigenlijk nog niemand echt over uit is. Dus die zal ik ook voor me houden, denk ik.
Oké. En als ik aan gamen denk, of als ik in ieder geval veel ouders hoor praten, dan zijn ze altijd negatief over gamen. Maar wat zijn de positieve effecten van gamen op het ontwikkelen van ons brein?
Op het ontwikkelen van ons brein ook specifiek? Nou, ik denk sowieso, kijk, als we kijken naar de competenties van jou als persoon, dan heeft elke competentie in feite te maken met de ontwikkeling van je brein, in theorie. Want alles wat je doet, komt tenslotte van je brein. Dus kijkend naar een aantal interessante elementen, vind ik altijd bijvoorbeeld elementen als hand-oogcoördinatie. Ook kijkend naar het brein, in feite is alles wat je doet natuurlijk breingerelateerd, want de mens functioneert dankzij het brein. Dus in feite is elke competentie die je leert vanuit het gamen is breingerelateerd.
Ja.
Maar hand-oogcoördinatie is dus een ongelooflijk bekende. Maar denk ook daarbij aan de motoriek, voornamelijk van de kleine spieren, niet zozeer de grote spieren. Tenzij je virtual reality speelt, maar... kijken naar de meeste games gaat het om de kleine spieren, de kleine motoriek. Maar denk ook aan multitasken of leiderschap, communicatie, omgaan met winst en verlies. Het ontwikkelen van geduld, leiderschapskenmerken, teamwork natuurlijk, omgaan met winst en verlies.
Ja.
Maar ik denk dat elke competentie die je kan leren is mooi meegenomen.
Wat ik hoor zijn inderdaad best wel veel positieve dingen, maar verschilt dat dan ook weer qua game, welke vaardigheden je leert per game?
Ja, absoluut. Kijk even naar jouw favoriete game, of in ieder geval speelt, hè, de Counter-Strike game.
Ja.
Kijk, daar heb je bijvoorbeeld sowieso, dat is echt mega hand-oogcoördinatie, gaat heel snel. Je moet heel snel kunnen beslissen, reactiesnelheid, coördinatie, oriëntatie is daar ongelooflijk belangrijk. Maar gaan we bijvoorbeeld kijken naar... Nou, mijn game was Trackmania.
Ja.
Ja, goed, hand-oogcoördinatie, die laten we even buiten kijken, want die komt bij elke game terug. En zeker competitief Trackmania, daar draait het ook heel erg om doorzettingsvermogen. Ook om coördinatie, omdat het een hele snelle race game is. Maar ook om creativiteit, omdat je in die game weer banen kan bouwen. Dus ook daar heb je verschillende elementen. Heb je dan weer League of Legends. League of Legends is een game waar je 5-5 speelt. En ook daar heb je dan dingen als creativiteit, planning, inzicht in je tegenstander, wat belangrijk is om te voorspellen wat ze gaan doen op de map waar je weer op speelt. Dus de focus, als je een game speelt die wat langer duurt, Counter-Strike is vaak een best wel lange pot, nou, dan moet je ook je focus goed trainen. Dus iemand die fit is in het dagelijks leven, die dus vaker sport, daarom professionele gamers, die sporten ook, velen hebben coaches, die heb ik ook gehad. Nou, dat is omdat je dan langer je focus op hoog niveau kan volhouden. Wat natuurlijk nuttig is bij een game die wat langer duurt.
Oh, wat vet. Ja, dat wist ik helemaal niet. Vind ik wel interessant.
Uiteindelijk, weet je, game is niet meer zomaar het spelen van een spelletje. En ik denk dat veel mensen ook kunnen leren van het feit dat 12 uur, en ook voor de luisteraars nu, weet je, 8 uur game op een dag heeft helemaal geen zin. Als je een professional wil worden, dan moet je in balans zijn. Want al die profs, die hebben dus coaches, die zijn in balans met die 5 S's. Slaap, studie, sport, sociaal, spel.
Ja.
Als je niet goed slaapt, ja, dan kan je ook wel je vooruitgang in de game kan je vergeten. Studie heeft een bijdrage in de breinontwikkeling van jou als persoon. En als je slimmer wordt in de hersenen, dan ga je ook slimmer worden in de game. Dat heeft met de ontwikkeling van hersenen specifiek te maken met neuronen en zenuwontwikkeling. Maar dat even daar gelaten. Maar de gamers op professional niveau hebben dus een fitnesscoach, voedingdiëtisten, psychologen, ergotherapeut, mediatraining en leven een gezond leven. Wow. Dus het is niet alleen maar 8 uur. Kijk, voor hun is het een werk, 8 uur op een dag gamen. Maar als je dat niveau wil bereiken, onthoud in ieder geval dat je in balans moet zijn met die 5 S'en. Dus doe lekker sporten, want ook dat is belangrijk om in een game een hoger niveau te halen. Wees sociaal, want als je dat niet bent, dan zul je ook nooit door een team gekozen worden, notabene, want het is teamwork. Je moet luisteren naar een manager, naar een coach, naar je teamgenoten. Nou, als je geen sociale eigenschappen ontwikkelt, dan kan je dat ook wel vergeten. Dus uiteindelijk is het niet meer alleen maar een game kunnen spelen op hoog niveau, maar gaat het voor een professioneel team ook om bijvoorbeeld de eigenschappen van jou en jouw karakter, Maar ook hoe je eruit ziet. Want uiteindelijk de sponsoren van zo'n team willen graag affiniteit met een gezond persoon. Iemand die er gewoon gezond uitziet.
Ja.
En een team zal dan ook eerder voor, als even het game niveau hetzelfde is, zullen ze eerder voor iemand gaan die er gewoon gezond uitziet, dan iemand die er heel erg ongezond uitziet. Dus er speelt veel meer dan alleen jouw niveau in een game.
Dat is wel heel erg interessant. En ik vroeg net de positieve effecten, maar ik ga natuurlijk ook de negatieve effecten vragen. Wat zijn de negatieve effecten van gamen?
Nou, we hadden het net al over emotie natuurlijk. Dus
ja.
Ik denk dat veel games en het negatieve effect, die veel ouders ervaren, wat je ook al noemde, is toch wel bijvoorbeeld die stress, die irritatie, het langer doorspelen. Dat je begint te schreeuwen bijvoorbeeld. Daarnaast, het is vaak een online wereld, dus je weet niet zozeer tegen wie je praat. En daar moet je wel op letten. Hè? Tegen wie ga je gevoelige data weggeven? Het liefst natuurlijk helemaal niet doen. Je adres, je wachtwoorden of wat soort, dat soort zaken is helemaal niet belangrijk voor andere mensen online. Want je weet niet tegen wie je praat. Daarnaast dus, wat we ook al zeiden, is als je te diep in een game duikt, dan kan het zomaar zijn dat het je sociale leven in de realiteit ook aantast. Hè? Dat je online wel heel sociaal bent, maar vervolgens offline eigenlijk minder vrienden en mensen ziet.
Ja.
Corona, lastig. Game is een uitweg nu. Maar, of een oplossing in dat opzicht. Maar dat als deze situatie hopelijk weer voorbij is, je weer met mensen afspreekt en samen op de bank bijvoorbeeld een game speelt. Maar ook bijvoorbeeld gameverslaving, minder studeren, dat is eigenlijk die 5S omgedraaid.
Ja.
Minder aandacht voor slaap, omdat je langer door wil gaan. Minder aandacht voor je studie, omdat je liever games speelt dan huiswerk maakt. Minder sporten, omdat je liever games speelt dan dat je fysiek actief bent. Ook zijn bekend uit onderzoek dat het kan zijn dat je oogproblemen ook daardoor ontwikkelt. Hè? Lang achter een scherm, open ogen, droge ogen. Lichamelijke klachten vanwege het vele zitten, want er is eigenlijk ook gewoon, weet je, de beste houding is geen houding. Dat is namelijk gewoon steeds wisselen van houding. Maar, en dat herken ik ook uit mijn professionele carrière, dat je hebt gewoon een favoriete gamehouding. Daar ga je gewoon urenlang in doorbrengen als je dat past. Is eigenlijk niet goed, maar goed, dat heb ik zelf ook ervaring mee.
Ik merk heel erg, wat je vertelt is dat de pluspunten vaak ook de valkuilen zijn.
Ja, ik denk sowieso met veel dingen in het leven, zo ook met voeding. Hè. Ik bedoel, variatie is gezond.
Ja.
En je kan heel veel eten van één ding, hè. Ook al is het bijvoorbeeld een banaan. Je kan heel veel bananen eten, maar als je er te veel eet, dan wordt het ook ongezond. En dan heeft het nadelen. Dus dat is met gamen eigenlijk niet anders. Je kan het doen met mate, maar als je te veel doet, dan heeft het altijd ook nadelen.
En ik ben heel erg benieuwd, in een game valt meestal wel alles te herstellen. En in het echte leven is dat natuurlijk niet zo. Zou dit effect kunnen hebben op het vermogen fouten durven te maken in het echte leven?
Ja. En wil ik hier nee zeggen of ja en ja? Kijk, in een game, het voordeel inderdaad van een game is dat als je daar een fout maakt, dan druk je op, Ctrl-Z of net wat. Of je drukt op respawn en je bent er weer. Ja, dat is in het leven natuurlijk, in de realiteit, niet zo makkelijk. Ik moet toegeven dat ik in de praktijk niet ervaar dat mensen, waar je in een game kan respawnen en dingen opnieuw kan doen, dat ze vervolgens in het echte leven daar heel veel moeite mee hebben. Maar wie weet, daar durf ik ook geen uitspraak per se over te doen, wie weet heeft dat inderdaad effect op mensen die sowieso al een bepaalde gevoeligheid hebben. Want ik denk dat, tussen aanhalingstekens, normale gamer heel goed weet wat het verschil is tussen de game en de realiteit. En dat ook heel goed kan balanceren. Want vaak in het nieuws hoor je alleen de slechte verhalen of de meest briljante verhalen, maar niet de groep daartussenin.
Ja, oké. Okay. En soms hoor ik van mijn vrienden dan de prijzen van gamecontrollers en PlayStation, et cetera, over tafel vliegen. Maar is er ook een manier om goedkoop te gamen?
Ja, goed, de meeste games zijn gratis. De meeste populaire games, moet ik dan zeggen. Natuurlijk zit daar dan een ander businessmodel achter, namelijk de in-game aankopen. Dus dat maakt het in ieder geval goedkoop. Daarnaast, als je een game wil spelen, ik ben zelf altijd een PC-gamer geweest, niet echt een PlayStation gamer.
Ja.
Daar begon ik wel, maar later niet. Je hebt toch uiteindelijk wel iets nodig waar je een game op kan spelen. Dus een beetje een aardige PC is dan wel handig, maar dat kost vaak meer dan een PlayStation. Dus als je gewoon een beetje voor de lol wil gamen, is een PlayStation wel een mooie uitweg. En in de toekomst, het bestaat nu al, heb je ook cloud gaming. En cloud gaming betekent eigenlijk dat je op een externe PC ergens op de wereld jouw games installeert, Of dat je een abonnement hebt op een service die een x aantal games aanbiedt, dus een soort Netflix, en dat je vervolgens die games op jouw PC kan spelen. En de truc is, en het leuke, is dat je dan de game speelt, zeg maar de externe computer ergens op de wereld, die speelt de game af, maar die wordt gestreamd naar jouw computer. Dus het gaat gewoon via internet en daardoor hoeft jouw eigen PC thuis helemaal niet goed te zijn. Je kan dus echt een ruk PC hebben thuis, maar je kan dan wel de meest nieuwe games spelen, omdat die op een andere PC op de wereld als het ware gedraaid wordt en alleen naar jouw PC gestuurd wordt. Dus je moet gewoon een goede internetconnectie hebben.
En daar zijn ze mee bezig of dat bestaat al?
Bestaat al, ja. Je hebt sowieso Google Stadia, was een beetje slecht. Ja, was niet, weet je, het is nog in ontwikkeling. Je hebt wel Shadow, is een bekend bedrijf die hiermee bezig is. Je had ook nog Nvidia met GeForce iets. Er zijn meerdere bedrijven en Google Stadia is eentje die ik altijd heb onthouden, omdat ze slecht in het nieuws waren toen ze lanceerden. Dus,
Goeie tip.
Uiteindelijk, ze lanceren wel, maar ook een Microsoft en andere bedrijven zijn er wel mee bezig. Omdat dit natuurlijk enorme potentie heeft voor mensen die het geld niet hebben om gameconsoles te betalen.
Ja.
Of die op een goede manier voor de lol een beetje willen gamen. Dan krijg je een soort Netflix-service. Dus Netflix heeft dan alle films. Nou, een service in de gaming heeft dan alle games. En jij klikt gewoon aan welke game je wil spelen. En die komt op je tv of op je scherm.
Oké, en dan heb ik eigenlijk de laatste vraag. Zou jij mij als niet-gamer aanbevelen om toch te gaan gamen? En zo ja, welke games?
Je hebt toch al Counter-Strike gespeeld, hè?
Ja, dat wel.
Als niet-gamer, ik ben van mening, iedereen moet doen wat hij of zij leuk vindt. Gamen is gewoon een vorm van entertainment. De ene persoon vindt het fantastisch, de andere vindt er helemaal niks aan. En dat is goed, want niet iedereen hoeft gamen leuk te vinden. Niet iedereen hoeft er positief tegenover te staan. Niet iedereen voetbalt, niet iedereen tennist. Dus ik denk wat belangrijk is als je graag wil gamen, dan is dat goed om te doen. En dan zou ik gewoon lekker beginnen met een gratis downloadable game die past bij dus wat jij leuk vindt. Dus in dit geval, Counter-Strike trouwens, kost wel een beetje geld.
Ja.
Maar weet je, er zijn heel veel games op de markt, ook gratis, die je gewoon heel erg leuk kan spelen. Dus weet je, als nieuwe gamer misschien daarmee beginnen. Maar zoek in ieder geval een game waar je echt lol in hebt. Het hoeft niet per se vanwege de motivatie. Want ik wil professionele gamer worden. Dus League of Legends is de grootste game. Dus daarom ga ik die game spelen. En dat is een les die ik heb geleerd uit mijn verleden. Trackmania is een kleine game. Vergelijkbaar met die andere. Maar het is wel de game die mij nu deze carrière heeft gegeven. En dat komt omdat het me altijd heeft gemotiveerd. Dus zoek gewoon een game die past bij jou. Of dat nou een kleine game is of een grote game, dat maakt helemaal niet uit. Zolang je er lol in hebt, dan kan het je misschien nog ergens brengen.
Dankjewel. Ik vond het een heel interessant gesprek. En het was eigenlijk een onderwerp waar ik best wel zenuwachtig voor was, omdat ik er niet zo heel veel over wist. Maar ik wil je wel ontzettend bedanken. Dit was Kira Kai in Stack Series. Tot de volgende keer.